vraag om Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. Zondag gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Met jullie lezen vanaf vers 26 tot en met vers 30. Dus Romeinen 8 vanaf vers 26 tot en met vers 30. Paulus schrijft onder leiding van Gods geest. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toebestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij van tevoren toebestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover. Hoe kunnen gelovigen die nog lijden, zuchten en zwak zijn, zeker weten dat zij de toekomstige heerlijkheid zullen bereiken? Dat is de vraag die we eigenlijk voor ons hebben liggen. En dat is eigenlijk de vraag ook die vanaf vers 18 op tafel ligt. En in vers 18 lazen we, Paulus schreef, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dus Paulus schrijft in dit vers, en onmiddellijk ontstaat dan de vraag hoe een gelovige daar zeker van kan zijn. Want de werkelijkheid van het christelijke leven lijkt daar ook vaak haaks op te staan. En wij leven immers nog niet in die heerlijkheid. Wij leven nog in een wereld die gebroken is door de zonde. Wij ervaren lijden, we ervaren strijd, ziekte, teleurstellingen en de gevolgen van de vloek. En je ziet dat dit iets is wat een discipel echt nodig heeft. En je ziet het ook terug in de kern van 1 Petrus. En we hebben dat behandeld. Petrus die schreef aan gelovigen die leven onder verdrukking en vervolging. En hij richt hun blik voortdurend op de erfenis die voor hem bewaard wordt in de hemel en op de toekomstige openbaring van onze Heer Jezus Christus. En de grote vraag van die brief is hoe gelovigen stand kunnen houden wanneer hun omstandigheden moeilijk zijn en hun heerlijkheid, die erfenis, dat het nog toekomstig is. En dat is dus ook de spanning die Paulus hier behandelt. Vanaf vers 18 richt hij onze aandacht op twee werkelijkheden. Aan de ene kant is het lijden van de tegenwoordige tijd. Aan de andere kant is dus die toekomstige heerlijkheid. En vervolgens laat hij zien dat de hele schepping uitziet naar dat moment. De schepping is onderworpen aan zinloosheid en verlangt naar bevrijding. En vervolgens onderwijst Paulus dat niet alleen de schepping zucht, maar dat ook wij zelf, gelovigen, dat wij zuchten. Wij wachten op de verlossing van ons lichaam. Wij leven in hoop op iets wat wij nog niet zien, maar wat wel zeker is. En dus die vraag is niet gek. En hoe kunnen gelovigen die nog lijden, die nog wachten en nog zuchten, zeker weten dat zij uiteindelijk die heerlijkheid zullen bereiken? Hoe kunnen wij weten dat onze hoop niet tevergeefs is? En het is wel belangrijk, nu moet ik ons wel confronteren met het volgende. Het is niet om te oordelen, het is niet om aannames te doen of twijfels te brengen. Maar dit is niet, dus de vraag die ik net stelde, dit is niet een vraag die de gemiddelde westerse christen bezighoudt. Onze broeders en zusters in Noord-Korea, in Somalië, in Nigeria, Iran, delen van India, die houden zich stelselmatig bezig met deze vragen. Zij vragen zich vaak af hoe zij kunnen volharden wanneer gehoorzaamheid aan Christus hen hun vrijheid, hun veiligheid, familie, hun baan en zelfs hun leven kan kosten. Nou, waarom houdt deze vraag ons minder bezig? Nou, omdat wij in een deel van de wereld leven waar christen zijn nog relatief weinig kost. Wij worden zelden geconfronteerd met de mogelijkheid dat wij morgen of vandaag alles kunnen verliezen vanwege onze trouw aan de Heer Jezus Christus. Wij kunnen gemakkelijk een christelijk leven leiden zonder dat onze hoop voortdurend wordt getest door het zware lijden. Daardoor verschuift ook onze aandacht. Veel christenen zijn druk bezig met vragen over carrière, over financiën, relaties, comfort, persoonlijke ontwikkeling en succes. En begrijp me niet verkeerd. De schrift die spreekt over het gewone leven. Maar het zijn niet de vragen die Paulus hier behandelt. Paulus schrijft aan mensen voor wie het volgen van Christus werkelijk iets kostte. Je zag het ook in de bediening van de Heer Jezus, wanneer hij de mensen leert om de kosten op te maken om de Zoon des Mensen te volgen. Dus hij schrijft aan gelovigen die leefden in een wereld waarin vervolging, verdrukking, afwijzing en lijden reële mogelijkheden waren. Dat betekent niet dat wij ons schuldig moeten voelen omdat wij dat nu niet hebben. Maar het betekent wel dat we alert moeten zijn op de aandacht die verschuift. En nogmaals, dit is een liefdevolle en noodzakelijke confrontatie. Want wij zullen de bemoediging, de diepte en de hoop van dit gedeelte pas begrijpen wanneer wij zien dat wij er ver van afstaan en terug moeten naar waar het werkelijk om draait. Ik ben persoonlijk geconfronteerd tijdens het voorbereiden. Ik al zei, we leven in een cultuur, als christenen, waarin bijvoorbeeld comfort niet meer wordt gezien als een zegen, maar als een fundamenteel mensenrecht. En dat heeft ons denken veel meer gevormd dan wij vaak beseffen. Wij zijn gaan geloven dat een goed christelijk leven een leven is waarin mensen je waarderen, waarin mensen je begrijpen, waarin mensen je accepteren en dat ze ook positief over je denken als christen. Aardig gevonden worden is voor velen een geestelijk doel geworden. Niet aanstootgevend zijn. En je ziet het terug in de manier waarop wij denken en spreken over de waarheid. Wij willen de waarheid wel spreken, maar zolang die waarheid geen spanning veroorzaakt. We willen Christus volgen, zolang dat niet leidt tot afwijzing van mensen die Christus niet volgen. We willen trouw zijn aan Gods woord, zolang dit niet ten koste gaat van onze reputatie. We willen liefdevol zijn, maar vaak bedoelen we daarmee dat niemand zich ongemakkelijk moet voelen door wat wij geloven en door wat wij zeggen. En de schrift legt die dingen anders uit. De profeten werden niet bewonderd. En de apostelen werden niet toegejuicht. Dat betekent niet dat een christen hard, onvriendelijk of provocerend moet zijn. We moeten spreken in liefde, we moeten zachtmoedig zijn, we moeten geduldig zijn. Maar dat verschil zijn we voor een deel kwijtgeraakt. En daardoor meten wij geestelijke volwassenheid soms af aan eigenschappen die de schrift nooit centraal stelt. En wij denken dat Christus gelijkvormigheid zijn of Christus gelijkvormig zijn omdat wij vriendelijk zijn, conflict vermijden, niemand voor het hoofd stoten en met iedereen goed moeten kunnen opschieten. Maar Christus gelijkvormigheid betekent allereerst gehoorzaamheid aan de Vader. Dat is wat dat primair betekent. En die gehoorzaamheid bracht Christus en de zijnen voortdurend in conflict met de wereld om hen heen. Dus dit wat we hier behandelen, dit wat Paulus schrijft, schrijft hij niet aan mensen die proberen om een zo comfortabel mogelijk leven te leiden. Hij schrijft aan mensen die moeten leren hoe zij stand houden wanneer trouw aan Christus in een gevallen wereld lijden met zich meebrengt. Dat is de context. Nou, als we dat hebben, dan kunnen we dus dit ontleden. Let op vers 26. Paulus schrijft: en evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Wanneer we lezen evenzo laat ons zien dat Paulus in een doorlopend argument zit. Nogmaals, de schepping zucht, de gelovigen zuchten, de gelovigen wachten op de verlossing van zijn lichaam, de gelovigen wachten of hopen op wat zij nog niet zien, de gelovigen verwachten die heerlijkheid met volharding. En evenzo, zegt Paulus, komt de geest onze zwakheden te hulp. Met andere woorden, terwijl wij wachten, hopen, zuchten en volharden, staan wij er niet alleen voor. In de taal van Johannes is dit de parakletos. De geest die is actief betrokken, hij komt onze zwakheden te hulp. Nou, wat bedoelt Paulus met onze zwakheden? Nou, vaak wordt dit heel algemeen opgevat. Men leert dat Paulus dan het heeft over de mogelijke menselijke zwakheden. Als je naar de context kijkt, zie je dat Paulus het heeft over onze menselijke beperktheid midden in een gebroken wereld. Wij zijn zwak omdat we nog niet verheerlijk zijn. Wij zijn zwak omdat we nog leven in een sterfelijk lichaam. Wij zijn zwak omdat wij Gods plannen niet volledig overzien. Wij zijn zwak omdat wij de toekomst niet kennen. Wij zijn zwak omdat wij nog wachten op de voltooiing van onze verlossing. Dus blijf denken aan de context. Gevallen schepping, lijden, zuchten. Paulus maakt direct duidelijk wanneer hij verder schrijft. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. Dat woord want verklaart de zwakheid waarover hij het heeft. Kijk, wij weten vaak niet wat Gods bedoeling is in onze omstandigheden. Wij weten vaak niet wat het beste is. Wij begrijpen Gods weg niet volledig. Wanneer lijden ons treft, wanneer we geconfronteerd worden met verlies, wanneer beproevingen lang duren, weten wij vaak niet wat wij moeten bidden. Hoeveel van ons kent dit niet, wanneer we door moeilijkheden heen gaan? Moeten we bidden om verlossing? Moeten we bidden wanneer iemand ziek is voor genezing? Moeten we bidden om volharding? Moeten we juist bidden dat God ons uit die situatie trekt? Allemaal op zichzelf staande goede gebeden. Maar we weten het vaak niet in die specifieke situatie. Wat wil God nou doen? En dat is onder andere de zwakheid waar Paulus het over heeft. Maar dan zien we het hoopvolle. Evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. En dit wat Paulus hier schrijft in het Grieks is sterk en bemoedigend, dus dat te hulp komen. Het werkwoord betekent letterlijk dat iemand samen met een ander een last oppakt. Dat is wat de geest doet. En let dus op, de geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dus, wat zien we? Wij weten niet wat wij bidden zullen, zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dat woordje echter is cruciaal. Wij weten het niet, maar de geest weet het. Dat is de tegenstelling die Paulus neerzet. En let erop dat Paulus hier niet leert dat de geest ons helpt de juiste woorden te vinden. Dat kan waar zijn op andere momenten, maar dat is niet wat hier staat. Paulus leert, de geest zelf pleit voor ons. Het werkwoord dat Paulus gebruikt betekent tussen beide treden voor iemand, voorspraak doen voor iemand, zich inzetten ten gunste van iemand anders. Dus het beeld is dat de geest actief optreedt ten behoeve van Gods kinderen. En we zien in de tekst, als we later doorlezen, dat gaan we volgende week zo de Heere wil en wij leven behandelen. We zien dus twee vormen van voorspraak. We zien hier de geest en later zien we dat de Heere Jezus pleit voor de zijnen. Maar waarom doet de geest dit? Omdat, zoals Paulus schrijft, wij niet weten wat wij bidden zullen, zoals het behoort. Wij weten vaak wel wat we willen. We weten vaak ook wat we hopen. Maar wij weten niet altijd wat Gods volmaakte wil is in onze omstandigheden. En soms weten we dan niet hoe en wat we überhaupt dan moeten bidden. En daarin pleit de geest voor ons. En dat met onuitsprekelijke verzuchtingen. Nu, daarmee bedoelt Paulus niet dat de geest een onbekende taal spreekt, door jou heen. Hij bedoelt dit niet als een beschrijving van wat men tegenwoordig beschrijft als tongentaal. Daar gaat dit niet over. Als we de tekst ook lezen, de nadruk ligt juist op het feit dat deze verzuchtingen niet in menselijke woorden worden uitgedrukt. Het woord dat Paulus gebruikt betekent letterlijk dat zij niet uitgesproken worden. De gedachte is dat de nood van Gods kinderen soms dieper gaat dan woorden zich kunnen uitdrukken. Er zijn momenten waarop een gelovige nauwelijks weet wat hij moet zeggen. Momenten waarop verdriet, verwarring, angst of gebrokenheid zo groot zijn dat woorden tekortschieten. En Paulus maakt het punt, zelfs wanneer de gelovige niet weet hoe hij moet bidden, is de geest actief. Zelfs wanneer de gelovige geen woorden meer heeft, is de geest actief. Zelfs wanneer de gelovige Gods weg niet begrijpt, pleit de geest voor de heilige. Dus de geest neemt niet simpelweg onze woorden en brengt die naar God. De geest vertegenwoordigt de werkelijke nood van de gelovige volmaakt voor God. En let op hoe het verder wordt uitgewerkt in vers 27. Paulus richt onze aandacht op degene tot wie de voorspraak uiteindelijk gericht is. Vers 27. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Let op hoe Paulus dit omschrijft. Hij zegt niet simpelweg, God weet wat het denken van de geest is. Hij noemt hem, hij die de harten doorzoekt. Paulus kiest bewust een eigenschap van God die in deze context troost geeft. God doorzoekt de harten. Dit is een manier van spreken die Gods volmaakte kennis van de binnenste mens beschrijft. Er is geen gedachte die voor hem verborgen blijft. Geen verlangen, geen worsteling, geen angst, geen verdriet, geen verwarring, geen gebed. Niets blijft verborgen voor God. David schrijft het ook in Psalm 139. Hij schrijft, Heere, u doorgrondt mij en u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, Heere, u weet het alles. Jeremia 17, vers 10. De Heere. Ik, de Heere, doorgrond het hart. Beproef de nieren. En dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. In 1 Koningen 8 bidt koning Salomo als volgt vanaf vers 37. Het gaat om vers 39, maar daar hebben we gewoon de hele context. Als er honger in het land is, als er pest is, als er korenbrand, meeldauw, veldsprinkhanen en zwermsprinkhanen komen, als zijn vijand hem benauwt in het land met zijn steden, als er enige plaag of enige ziekte komt, elk gebed, elke smeekbede die er zal zijn van ieder mens uit heel uw volk Israël. Als een ieder de plaag van zijn hart erkent en naar dit huis zijn handen uitstrekt. Luistert u dan in de hemel, uw vaste woonplaats, vergeef en grijp in en geef een ieder naar al zijn wegen. U die zijn hart kent, u alleen kent immers het hart van alle mensenkinderen. Dat is wie God is. Dit is wie God is. Niets van ons is verborgen voor onze God. Ons zuchten is hem bekend. Ons verdriet is hem bekend. Onze moeite is hem bekend. Onze verlangen zijn hem bekend. God ziet alles. God weet alles. Hij ziet het wanneer zijn kinderen 's nachts wakker liggen. Hij ziet het wanneer de tranen van zijn kinderen vloeien. Hij ziet het. Dit is het cruciale. Kijk, we kunnen over heel veel dingen kunnen we praten. En over heel veel dingen kunnen we discussiëren, over heel veel theologie. Maar dit is het ding, God is nabij. En hij is een troost voor de gebrokenen van hart. Kijk, wij kunnen leven hier op aarde en we kunnen door heel veel dingen heen gaan. En hebben het gevoel misschien dat mensen ons niet begrijpen. En dat kan. Dat mensen niet precies begrijpen waar je doorheen gaat. Maar er is er één in de hemel. De schepper van hemel en aarde. Hij die de harten doorziet, die weet wat er door de mens, door het hart van alle mensenkinderen heen gaat. En dit is waarom de psalmen ook vol zijn, hè? Waarom de schrift vol is met het uitschreeuwen naar God. En bedenk dan ook de context waarin Paulus dit schrijft. Paulus laat zien waarom de gelovige veilig is. De God die zijn eeuwige bestemming bestuurt, is dezelfde God die de diepste bewegingen van zijn hart kent. En deze God die de harten doorzoekt, die weet ook wat het denken van de geest is. Dus eerst richt Paulus onze aandacht op Gods volmaakte kennis van de mens. Daarna richt hij onze aandacht op Gods volmaakte kennis van de geest. Dus die twee horen bij elkaar. Waarom? Omdat Paulus laat zien dat er geen enkele kloof bestaat tussen de nood van Gods kinderen en Gods antwoord daarop. God, nogmaals, kent het hart van de gelovige volledig. En daarmee kent hij volmaakt het denken van de geest die voor diezelfde gelovige pleit. Dit is geen oproep om te stoppen met bidden. Dat is niet wat dit is. Oh, God weet wat de geest doet en dus ik hoef niet te bidden. Dat is het niet. Maar het is wanneer je niet weet wat je moet bidden, de geest pleit voor de heilige en God hoort de noden van zijn kinderen. Dus Paulus beschrijft een volmaakte harmonie. De Vader kent het denken van de geest volledig en zonder beperkingen. En dat is ook waarom Paulus direct toevoegt dat de geest naar de wil van God voor de heiligen pleit. Dus de geest pleit niet op basis van wat wij graag willen. Zijn voorspraak is volledig afgestemd op de wil van God. Dat betekent dat de gelovige zich bevindt tussen twee volmaakte werkelijkheden. Aan de ene kant staat de God die zijn hart volledig kent. Aan de andere kant staat de geest die volmaakt overeenkomstig Gods wil pleit. Dit is wat we moeten zien. Onze zekerheid, onze troost, rust niet op ons vermogen om Gods wil altijd volmaakt te doorgronden. Maar dat kunnen wij niet. Onze zekerheid en onze troost rust in de volmaakte kennis van God en de volmaakte voorspraak van de Geest. Let nu waar dat op uitmondt. Vers 28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Let nu op. Vers 27 vormt de laatste schakel van Paulus zijn uitleg over de bediening van de geest. Laten zien dat de geest voor de heilige pleit en dat die voorspraak volledig in overeenstemming is met Gods wil. Dus daarmee eindigt Paulus zijn beschrijving wat God op dit moment doet voor zijn kinderen midden in hun zwakheid. Maar vers 28 is een conclusie. Paulus schrijft, wij weten. Ons wordt nu voorgehouden wat de verborgen werkelijkheid is van Gods werk naar de zekerheid die de gelovige daaruit kan afleiden. Wij weten dat voor hen die God liefhebben. Let op die beschrijving van Gods kinderen. Gods kinderen hebben hem lief. Ze hebben hem lief met heel hun hart, met heel hun ziel, met heel hun verstand en met heel hun kracht. Zo Heer Jezus leert, dat is het grootste gebod. Maar de discussie onder veel belijdende christenen ontstaat in wat het betekent om God op die wijze lief te hebben. Hoe uit dat zich? Ja, want in onze tijd, in onze cultuur, wordt liefde vaak vooral gezien als een gevoel, een emotionele ervaring, een sterke genegenheid of een diepe waardering. En die elementen kunnen onderdeel zijn van liefde tot God, maar de schrift definieert liefde veel dieper en veel concreter. Volgens de schrift betekent God liefhebben allereerst dat Hij de hoogste plaats in ons leven inneemt. Hij is de voornaamste in en van ons leven. In Deuteronomium 6 wordt Israël opgeroepen de Heer lief te hebben met heel hun hart. En vervolgens zie je hoe dat zich uit. Dat betekent niet dat zij slechts warme gevoelens van Hem moeten hebben. Het betekent dat hun hele leven aan Hem toegewijd moet zijn. Hun keuzes, hun verlangens, hun prioriteiten, hun gehoorzaamheid moet voortkomen uit de erkenning dat Hij de enige en waarachtige God is. Dat Hij één is. De Heere Jezus ontvouwt het verder. Een vers waar menig mens moeite mee heeft. In Matteüs 10, vers 37. De Heere zegt: wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. Liefde tot God betekent dus dat geen enkele andere liefde boven Hem kan staan. Niet familie, niet bezit, niet veiligheid, niet reputatie, geen comfort, niet ons eigen leven. Het is moeilijk, het is confronterend. Want hier op aarde hebben we hiërarchie in de banden die we hebben. Maar we moeten rekening houden met het feit dat wij niet simpelweg een aards leven leven. Wij zijn geestelijke mensen. En het is in het liefhebben van de Here dat wij waarlijk leren hoe wij onze partners moeten liefhebben. Hoe wij onze ouders moeten liefhebben. Hoe wij onze kinderen dienen lief te hebben. Hoe wij elkaar als broeders en zusters dienen lief te hebben. Hoe we onze buren moeten liefhebben. Alles vloeit daaruit voort. Alles vloeit daaruit voort. Dus Hij is de voornaamste. Maar de schrift verbindt liefde ook, en dit is ook een ding, voortdurend aan gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan God. Wat zegt de Heere Jezus? Johannes 14, vers 15. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Dus volgens Christus wordt liefde niet bewezen door woorden, emoties of bedoelingen, maar door gehoorzaamheid. Liefde tot God openbaart zich wanneer een mens zijn eigen wil ondergeschikt maakt aan de wil van God. En dat maakt liefde tot God ook zichtbaar tijdens beproevingen. Kijk, het is niet moeilijk, hè? In zekere zin, God lief te hebben wanneer alles voorspoedig verloopt. Dan kunnen we God loven. De vraag wordt zichtbaar wanneer gehoorzaamheid ons iets kost. Denk aan wanneer Gods weg haaks lijkt te staan op onze eigen verlangens. Dus wanneer Paulus schrijft: voor hen die God lief hebben, heeft hij het over mensen waarvan hun hart fundamenteel op God gericht is. Hij heeft het niet over mensen die volmaakt zijn. Hij heeft het over mensen voor wie God het hoogste goed is geworden. Wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Hey, dat stukje, alle dingen meewerken ten goede. Te pas en te onpas wordt dit geciteerd. Vaak goed bedoeld, vaak als troost, maar daardoor wordt er regelmatig iets ingelezen wat Paulus helemaal niet zegt. Dit is geen positief wensdenken waar Paulus het over heeft. Ja, dus iemand verliest zijn baan. Oh, alle dingen werken mee ten goede. Een relatieloopstuk. Alle dingen werken mee ten goede. Ja, iemand wordt ernstig ziek. Alle dingen werken mee ten goede. En op een gegeven moment wordt het een soort raar mantra-achtig iets. En wat vaak wordt bedoeld is dat God uiteindelijk iets beters zal geven binnen dit leven. He, dus wij kennen dat van, oh, als de ene deur sluit, dan gaat een andere deur open. Nee. Soms gaat een deur dicht en blijven alle deuren dicht. Dus, wat moeten we onthouden, willen we dit goed interpreteren? Paulus schrijft dit niet aan mensen van wie hij verwacht dat hun aardse omstandigheden verbeteren. Hij schrijft dit aan mensen die hun hoop hebben gevestigd op de toekomstige heerlijkheid. Dat is de context. Wat betekent dit? Waar Paulus het over heeft, dat alle dingen. Dat moet je lezen in het licht van alles wat Paulus heeft uitgelegd. Het omvat het lijden van de tegenwoordige tijd. Het omvat het zuchten van de schepping. Het omvat de zwakheid van de gelovigen. Het omvat de omstandigheden die verwarring veroorzaakt. Het omvat zelfs de dingen die wij niet begrijpen en niet zouden hebben gekozen. Paulus leert dat niets daarvan buiten Gods bestuur valt. Niets is zinloos. Niets is doelloos. Niets staat los van Gods handelen. Alles wordt door God opgenomen in zijn plan. In zijn heilsplan. En waarvoor we moeten waken is dat we dit individualiseren zoals velen dat doen met de schrift. En dat gebeurt ook vaak wanneer mensen Romeinen 8 vers 28 lezen. Maar dat is niet hoe Paulus redeneert. Paulus kijkt veel groter. Hij kijkt naar Gods volledige handelen met zijn volk. Hij kijkt naar de hele weg van lijden naar heerlijkheid. Hij kijkt naar Gods eeuwige plan. Dat is wat hij doet. En dat zie je direct aan wat volgt. Paulus gaat namelijk niet uitleggen hoe een bepaalde gebeurtenis uiteindelijk positief uitpakt. Hij gaat het hebben over Gods voornemen, Gods voorkennis, Gods voorbestemming, zijn roeping, zijn rechtvaardiging en Gods verheerlijking. Dat betekent niet dat God niet betrokken is bij de details van ons leven. Dat is hij absoluut. Maar het punt van Paulus is hier niet dat iedere afzonderlijke gebeurtenis onmiddellijk begrijpelijk wordt. Wij weten oprecht niet, waarom wordt iemand ziek? Waarom moet iemand lijden? Waarom komt de partner of waarom komen de kinderen niet tot geloof? We kunnen dat nu niet beantwoorden. Maar zijn punt is dat de totale som van alles wat God in het leven van zijn kinderen toelaat en bestuurt, dienstbaar wordt gemaakt aan zijn uiteindelijke doel. Vanmorgen een interessant gesprek. Zussen zei, misschien moet ik nederigheid leren in een bepaalde situatie. Dat is het denken wat de Heere produceert. Dus we kunnen gaan bidden om verlossing van een bepaalde situatie. Bid daar ook vooral voor. Maar wat wil God doen? Hoe wil God jou vormen naar het beeld van zijn zoon in deze situatie? Paulus wil dat de gelovige zichzelf ziet als onderdeel van iets groter dan zijn huidige omstandigheden. Hij wil dat we verder kijken dan de beproeving van vandaag en zien dat God bezig is een volk te vormen dat uiteindelijk gelijkvormig zal zijn aan zijn zoon Jezus Christus. Dus wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Nou, dat laatste stuk. Vanaf hier barsten de discussies over uitverkiezing, voorbestemming, Gods soevereiniteit. Het barst los. Maar we gaan gewoon samen kijken naar wat hier gebeurt. Met welke vraag zijn we begonnen? Hoe kunnen gelovigen die nog lijden, zuchten en zwak zijn, zeker weten dat zij de toekomstige heerlijkheid zullen bereiken? Paulus is hier niet bezig met een theologisch debat, zoals wij dat vandaag de dag voeren. Dat is niet wat hij aan het doen is. Hij is bezig gelovigen zekerheid te geven. Dat moeten we vasthouden. Hij schrijft voor hen, namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Het eerste wat opvalt is dat Paulus de aandacht van de mens naar God verplaatst. Dus voor hen die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Het vertrekpunt ligt dus niet bij de mens, maar bij God. Dat woord voornemen spreekt van over Gods plan, Gods bedoeling, zijn raadsbesluit. Paulus gebruikt hetzelfde woord ook in Romeinen 9 vers 11, waar we over een paar weken komen. Wanneer hij spreekt over Gods voornemen overeenkomstig de verkiezing. Het gaat dus om iets dat zijn oorsprong vindt in God zelf. Dat is belangrijk in de context van Romeinen 8. Paulus heeft het hele hoofdstuk al laten zien hoe zwak de mens is. De reden dat alle dingen meewerken ten goede ligt in het voornemen van God. En vervolgens spreekt Paulus dus over degenen die geroepen zijn. Nou, laten we vers 29 en 30 nu lezen. Hij schrijft, want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toebestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden, of gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zal zijn onder vele broeders. En hen die hij van tevoren toebestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dus wat zijn we aan het doen? We weten nog, Paulus geeft zekerheid te midden van lijden. Nogmaals, je ziet het ook in wat Petrus doet. Let op in 1 Petrus 1 vers 2. Hij schrijft, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Dan schrijft hij in vers 5, u wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Achter het lijden, achter de strijd, achter de beproeving ligt een grote werkelijkheid. Er ligt iets achter hun volharding. En dat zie je bij zowel Paulus als Petrus. Want hen die hij van tevoren gekend heeft. Nou, velen lezen dit alsof Paulus zal zeggen dan dat God van tevoren wist wie ooit voor hem zou kiezen. Dus alsof Gods voorkennis hier voornamelijk zou gaan over vooraf te weten welke beslissing mensen zouden nemen. Maar dat is niet de manier waarop kennen doorgaans functioneert in de schrift wanneer God het onderwerp is. Dit gaat om een persoonlijke, liefhebbende, verbondsmatige betrekking. God zegt bijvoorbeeld over Israël, Amos 3 vers 2. Alleen u heb ik gekend. Uit alle geslachten op de aarde. Daarom zal ik u vergelden al uw ongerechtigheden. God wist dat er andere volken bestonden. De betekenis is dat God Israël op een bijzondere wijze had uitgekozen en zijn liefde op hen had gevestigd. God heeft Israël gekozen. En wanneer Paulus schrijft, hen die hij van tevoren gekend heeft, ligt het accent niet op wat God over hen wist, maar op wat God met betrekking tot hen deed. Het centrale van dit alles is dit. In het vers wat we nu behandelen. Heeft hij er ook van tevoren toebestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zal zijn onder vele broeders? Nogmaals, we kunnen debatteren over heel veel dingen. Dit gaat om de verheerlijking van Christus. Niet wij staan centraal. Dus van mij, alles is vrij om discussies te voeren over vrije wil, uitverkiezing. Alle zijn vrij om te filosoferen zoveel ze willen. Wat wij willen doen is blijven bij wat de tekst ons leert en waar de tekst ons brengt. Wat is het doel? Wat is het centrale? Wat zagen we in vers 18? Ik zet hem weer op het scherm. En dit keer ook met vers 17. Romeinen 8, vers 17 en 18. Als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijk worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dus hier ligt het ding. Zullen Gods kinderen de daadwerkelijke heerlijkheid bereiken? Zullen zij daadwerkelijk alle dingen met Christus erven? 100.000%. Waarom? Waarom zonder enige twijfel mogelijk? Omdat God niet alleen het doel heeft vastgesteld, maar ook de weg naar dat doel. Boven alles gaat dit om het raadsbesluit van God. Om zijn trouw. God heeft zijn kinderen van tevoren gekend en ook van tevoren toebestemd gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon. Dat is de kern. Nu, dat woord ertoe bestemd is cruciaal. Het Griekse woord dat Paulus gebruikt betekent letterlijk vooraf bepalen. Of vooraf vaststellen. Tevoren bestemmen. Het spreekt over een doel dat van tevoren is vastgesteld. Een bestemming die vooraf is bepaald. We komen hetzelfde woord komen tegen in Handelingen 4. Daar bidden de gelovigen als volgt. Want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volk van Israël bijeengekomen. Om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Dus bedenk, de grote misdaad uit de wereldgeschiedenis, de kruisiging van de Zoon van God, vond niet plaats buiten Gods bestuur om. Het was niet dat God in de toekomst keek en dacht, oké, ik ga dat moment gebruiken. Nee, God heeft dit bepaald. Herodes handelde vrijwillig, Pilatus handelde vrijwillig. De Joodse leiders handelden vrijwillig, zij waren volledig verantwoordelijk voor hun daden. En toch zegt de schrift dat zij deden wat Gods hand en Gods raad van tevoren had bepaald. Dat is de kracht van dit woord. Het spreekt over een doel dat vast ligt binnen Gods raad. En let nu op wat God zegt, Paulus zegt dat God van tevoren heeft bepaald. Hij zegt niet allereerst dat God mensen van tevoren heeft bestemd om naar de hemel te gaan. Hij leert om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Dat is het doel. Dat is waar Paulus de aandacht op richt. Christus leed en werd verheerlijkt. Gods kinderen lijden met Christus en zullen met Christus verheerlijkt worden. Christus is de eerstgeborene en God vormt een volk dat aan hem gelijk zal zijn. Dat is het doel dat God van tevoren heeft vastgesteld. En dit gedeelte wordt vaak de gouden keten van verlossing genoemd. Je ziet ook direct waarom. Iedere schakel is verbonden met de volgende schakel. Degene die hij voorbestemt, heeft hij ook geroepen. Degene die hij heeft geroepen, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Degene die hij heeft gerechtvaardigd, die heeft hij ook verheerlijkt. En let op hoe hij het heeft over de toekomstige verheerlijking alsof het al heeft plaatsgevonden. Hen die hij heeft gerechtvaardigd, heeft hij ook verheerlijkt. Maar we zijn nog niet verheerlijk nu. We leven nog in een sterfelijk lichaam. We leven nog in een gevallen wereld. We wachten nog op de verlossing van ons lichaam. Toch schrijft Paulus dit alsof het voltooid is. Waarom? Omdat hij de absolute zekerheid benadrukt. Vanuit Gods perspectief staat het zo vast dat Paulus erover spreekt alsof het reeds voltooid is. Dat is de kracht van zijn argument. Daarmee beantwoordt hij de vraag die vanaf vers 18 op tafel ligt. Hoe kunnen gelovigen die lijden, zuchten, wachten en zwak zijn, weten dat zij uiteindelijk de heerlijkheid zullen bereiken? Omdat hun toekomst uiteindelijk niet rust in hun eigen kracht, maar op het handelen van God. Omdat de God die hen heeft geroepen dezelfde God is die hen zal verheerlijken. Dat is het antwoord. Nu, als dat waar is, dan vraagt God van ons dat wij leren leven vanuit de toekomst die hij heeft beloofd in plaats vanuit de omstandigheden die wij vandaag ervaren. En ik weet dat het niet vanzelfsprekend is. En dit vraagt van ons dat wij voorzichtig moeten zijn met wat wij het middelpunt van ons christelijk leven maken. Veel dingen kunnen onze aandacht opeisen die op zichzelf niet verkeerd zijn. Werk, gezin, gezondheid, relaties, noem maar op. Maar geen van die dingen vormt het centrum van Romeinen 8. Het centrum is Gods doel om een volk te brengen tot de heerlijkheid van zijn zoon en in zijn zoon. Dat is het centrum. Wanneer wij dat uit het oog verliezen, gaan wij beheerst worden door tijdelijke zorgen. Dan gaan wij leven alsof dit leven het hoofdverhaal is. Alsof al onze hoop in Christus in dit leven alleen is. En de schrift laat ons zien, Paulus laat ons zien, dat Gods kinderen onderweg zijn naar een bestemming die groter is dan alles wat zij onderweg meemaken. Daarom zijn wij vreemdelingen en bijwoners. En daarom moet ons denken voortdurend teruggebracht worden naar Gods perspectief. Niet hoe kan ik mijn leven zo comfortabel mogelijk maken, maar hoe wordt Christus verheerlijk in mij terwijl ik onderweg ben naar de heerlijkheid? Dat is de vraag. En dat is ook de grote bemoediging van dit gedeelte. De weg van het christelijk leven is niet afhankelijk van jouw vermogen om alles te doorgronden. Je hoeft niet iedere omstandigheid te kunnen verklaren. Je hoeft niet altijd te weten wat God doet. Je hoeft niet altijd sterk te zijn. Paulus heeft juist laten zien dat Gods kinderen zwak zijn, zuchten en wachten. En terwijl wij vooruitkijken met beperkt zicht, werkt God vanuit een volmaakt voornemen. Terwijl wij de volgende stap nauwelijks kunnen overzien, ziet hij het einde vanaf het begin. En daarom kunnen jij en ik met rust in ons hart verder gaan. Onze God, die het doel heeft vastgesteld, zorgt er ook voor dat zijn kinderen daar daadwerkelijk zullen komen. Amen.